Die gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu luisteren naar het koraal van Psalm 73 en wij zingen in ons hart mee het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. 73 en daarvan het 14e vers. We gaan weer verder lezen in het boek Jozua. En vanavond is aan de beurt Jozua 6, de versen 16 tot en met 25. En die versen gaan we nu eerst lezen. Jozua 6, de versen 16 tot en met 25. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En het geschiedde ten zevende male, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht! Want de Heer heeft u lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal den Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat ge u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, noch datzelfde beroert. Maar al het zilver en het goud en het koper en de ijzeren vaten zullen den Heere heilig zijn, tot de schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte, als zij met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot de os en het kleinvee en de ezel door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands, gaat in het huis der vrouw, der hoer, en breng die vrouw van daar uit, met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin, en brachten er Rachab uit, en haar vader, en haar moeder, en haar broeders, en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen, en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde zij met vuur en alles wat daarin was, alleenlijk het zilver en het goud, mitsgaders de koper en ijzeren vaten gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven, en het huisgezin haars vaders, en al wat zij had, en zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de bodem verborgen had, die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. De teksten waar ik heel in het bijzonder bij stil wil staan vanavond, die wil ik nog één keer noemen. Dat is allereerst het 17e vers. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rachab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. En daarna ook vers 22. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands, gaat in het huis der vrouw, der hoer, en breng die vrouw vandaar uit, met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen heeft. En het 23e vers, toen gingen die jongelingen, de verspieders daarin, en brachten er Rachab uit, en haar vader en haar moeder en haar broeders, en al wat zij had, ook brachten zij uit aller huisgezinnen, en zij stelden hen buiten het leger, Israëls. En dan ook het 25e vers. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven. En wat er dan verder volgt. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen wij midden in de week naar u gaan luisteren. Naar uw woord gaan luisteren. Want uw woord wordt verkondigd. Het woord mag klinken hier in dit kerkgebouw en in de woningen waar wij mogen meeluisteren. Lieve Heer, wilt u vanavond eens krachtig werken in harten van zondaren? Zou u onbekeerde zondaren willen grijpen? Want de geschiedenis die voor ons open ligt, bevat ook zeer aangrijpende boodschap. En zou u dat alstublieft willen zegenen? Opdat er vanavond in Elburg iets gekend en iets openbaar mag komen, de schrik des Heren, bewegen de zondaar tot het geloof. En Heren, dat er ook een troostwoord mag zijn, voor diegenen die met een Rachab in haar huisje zijn, bij het open venster, met het scharlakenkoord, met de beloften van verlossing en toch nog in Jericho. En er zijn er in ons midden die dat geestelijk verstaan. Maar zou u het eens zo willen maken dat het verder mag komen in het geloofsleven? Dat er zo'n dodelijk tijdsgewricht mag aanbreken, waarin daadwerkelijk de verlossing wordt ondervonden. Om vervolgens te leren hoe een onreine, een onheilige weer heilig en rein kan worden en een plaatsje mag ontvangen in het huisgezin Gods. Heren, wat is uw woord toch rijk? Wat liggen er toch veel geestelijke lessen in uw woord opgesloten? En nu mogen we daar vanavond van gaan horen. En wat gaat er dan schitteren vanavond als u het geeft? Vrije gunst die eeuwig u bewoog. En wat zou het nou eens een wonder zijn, als er in de gemeente van Elburg vanavond mogen gaan geloven en bij vernieuwing mogen zien dat goede werk wat gij begonnen zijt, die iets mogen kennen van die verlossing uit alle benauwdheden, uit alle nood en dood. En dat omwille van die grote Jozua, die naar de aarde gekomen is om zijn dierbaar bloed te schenken tot verlossing van zondaren. En dat er vanavond een volk in ons midden zou mogen zijn, die voor het eerst of bij vernieuwing eens mogen wegzinken van verwondering. En het uit mogen roepen, wat is het dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Waarom was het op mij gemunt, daar er zoveel gaan verloren? O lieve heren, daar is nog een volk op aarde, dat bij tijd in die verwondering terecht mag komen, als een voorsmaak van het eeuwige danklied, dat in de eeuwigheid zou klinken, door u, alleen, om het eeuwig welbehagen. Waar de ganse stad Jericho werd verbannen, bleef Rahab met de haren alleenlijk in het leven. Dat is het wonder wat allen gaan leren als ze zalig gemaakt worden. O, dat het vanavond eens in het hart en leven van degene die u vrezen, die geen vreemde zijn van het leven de genade, mag gaan juichen van binnen, alleenlijk. Alleenlijk ik, behouden, voor eeuwig behouden. Wat wordt dat een wonder, Heer, en dat om de verdiensten van Christus wil. O, zou u vanavond in ons midden willen zijn. En u weet precies hoe de gemeente gesteld is. U doorgrondt alle harten van kinderen, jongeren en ouderen. U weet wat ons bezighoudt. O, dat alles van deze aarde eens weggenomen mag worden. En dat het woord zijn kracht mag doen, dat de geestelijke lessen door het geloof ondervonden mogen worden. Heere, u bent toch diezelfde God, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk wat uw hand begon. O, dat het vanavond ook eens ondervonden mag worden, wat we zondagmorgen nog hebben mogen horen. Geen van uw woorden zal ter aarde vallen, al uw beloften zijn in Christus, ja en amen. O Heere, zoudt gij uw knecht ook willen geven wat nodig is, om in alle eenvoud dit woord aan de gemeente te mogen prediken. Stel hem tot zegen, en dat hij niet meer zal zijn, niet meer wenst te zijn, dan een klein beetje slijk aan uw goddelijke vingers. En dat u, dat kleine beetje slijk, dan nog wil gebruiken, tot roem uw naams die heerlijk is. O, schenk dat toch, Heere. En dat zo uw eer mag opklimmen uit het stof. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. U kent de zorgen, de noden. U kent de zieken, de rouwdragende weduwen, de wedunaren. De eenzamen, ook de ouderen, juist in deze donkere tijd. Maar we willen ook de jongeren niet vergeten en de gezinnen. Heere, wie heeft het niet moeilijk? En de een zal het erger hebben dan de ander. En de ene zal er meer last van hebben dan de ander. En waar het allemaal naartoe gaat, weten we niet. Ook als er ook nog eens een avondklok moet komen. Ach, Heere, waar moet het toch heen? En we denken allemaal dat wij het moeten oplossen, maar we kunnen het niet. O, laat ons vastlopen. Laat de regering vast mogen lopen. Laat land en volk vast mogen lopen, omdat er een roepen mag komen tot de God die leeft, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, die in uw ondoorgrondelijke wijsheid dit virus zond. Dit virus laat muteren, maar u kan dat virus ook weer wegnemen. Onze ogen zijn op u, en doe ons de roepstem verstaan, Heere. U spreekt, omdat u komt om te oordelen de leven en de doden, waar we zondagavond van zullen horen. O God, zou u het onderwijs willen zegenen en leer ons de tekenen der tijden te zien in het licht van de eeuwigheid. Zo wacht het alles op u. Wilt u in ons midden zijn als één die dient, de Satan op een afstand houden En dat we hier in uw huis en ook thuis in de woningen mogen ervaren. Dat u in ons midden wil zijn. Als de grote Jozua. Die ervoor gezorgd heeft. Dat een arme verloren zondaar. Voor eeuwig wordt behouden. Om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. 116 vers 5. Aan het begin van de 18e eeuw leefde er in Middelburg een jurist met de naam Pieter Boddaert. Deze man kon heel goed dichten. En voordat deze man tot bekering kwam, heeft hij heel veel gedichten geschreven, maar het waren allemaal wereldse gedichten, omdat zijn hart vol was van de wereld. Maar toen is het waar geworden in zijn leven. En heeft het mogen ondervinden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Getrokken uit die wereld. Getrokken uit de duisternis. Met koorden van goedertierenheid. En gemeente, toen dat gebeurde, werden zijn gedichten gelijk anders. Dat kunt u toch wel voorstellen? Toen mocht hij zijn geestelijke ervaringen, die hij op mocht doen op de school van vrije genade, die mocht hij gaan verwoorden in gedichten. En hij kon op een tere wijze het geloofsleven onder woorden brengen in zijn gedichten. En daarom werden die gedichten soms ook op een melodie gezet en werden die gedichten ook gezongen op gezelschappen in en rondom Middelburg. En in een van zijn gedichten heeft Pieter Boddaert zijn verwondering onder woorden mogen brengen van de opzoekende zondagsliefde van God in Christus. En daar kende hij wat van in zijn leven. En dat bracht hem tot die verwondering. En ik ga u 2 coupletten uit dat gedicht voorlezen. Het is alsof hij zijn stem mag verheffen tot die God die hem zalig heeft gemaakt. Heilige God, barmhartige Vader, gun dat ik u val te voet en in diepe verwondering nader om te ontsluiten het blij gemoed dat in aandacht opgetogen roept van waar dit mededogen. En dan nog een couplet wat u misschien wel kent. Ik hoop bevindelijk kent. Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Daar er 1000 gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. Schoon gij ruim zo grote zonden hebt in mij, gelijk hun, gevonden. Vind dat weerklank in je hart. Mag je ook iets kennen van die opzoekende zondaarsliefde van God in Christus? Ben je ook wel eens in verwondering neergezonken omdat de Heer u redde uit alle nood? Rahab mocht het kennen. In Hebreeën 11 vers 31 staat het geschreven: door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen waar ze te midden van woonde, als zij de verspieders in vrede had ontvangen. En van dat wonder mogen wij vanavond gaan horen. En om dat wonder des te helderder laten schijnen vanavond, zullen we eerst zien tegen welke zwarte achtergrond de verlossing van Rahab staat. En daarom gaan we eerst letten op het eerste gedeelte van vers 17 in Jozua 6. En dan lezen wij in Jozua 6 vers 17: doch deze stad zal den Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Wat zijn het zeer indrukwekkende dagen geweest, gemeente, toen het volk Israël 7 dagen lang rondom de stad Jericho heeft gelopen. 6 dagen liepen ze 1 keer rondom de stad en de 7e dag zelfs 7 keer. In alle stilte. Achter de ark des Heren aan. Luisterend naar de korte bazuinstoten die de 7 priesters bliezen op hun ramshoornen. En die het volk predikte: de Heere komt eraan met zijn verlossende daden. En toen brak daar die 7e dag aan. Toen brak daar die 7e rondgang aan op die 7e dag. En na die 7e rondgang riep Jozua met een luide stem: juicht. En het ganse volk juichte. Dat moet een daverend geluid zijn geweest rondom die stad, gemeente. En toen het volk juichte, toen vielen de muren van Jericho. Toen begonnen de fundamenten te trillen en te schudden. Toen kwamen er grote breuken en scheuren in de dikke hoge muren. Toen beefde de stad en stortte al die muren ineen. Toen vielen al die vijanden. En wie meende te vluchten, werd door het zwaard gedood. En de stad werd met vuur verbrand. Ja, waarlijk, dat was een aangrijpende gerichtsoefening van de rechtvaardige en heilige God. En wat gaat de schrijver van het boek Jozua nu doen? Nu gaat hij dat alles, gaat hij samenvatten met 1 woord. Een woord wat we meerdere keren tegen zullen komen in het boek Jozua. Dat is het woord wat we vinden in het begin van vers 17, het verbannene, wat afgeleid is van het werkwoord verbannen. De inwoners van Kanaan, zo zullen we later horen als de Heer het geeft, die zouden ook verbannen worden. En bij die inwoners van Kanaan hoorde ook Jericho. En de Heer heeft dat heel duidelijk aan Jozef openbaard. Dat blijkt ook uit het begin van vers 17. Doch deze stad, dat is Jericho, die zal den Heere verbannen zijn. Zij en alles wat daarin is. Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent nou dat woordje verbannen? Gemeente, dat betekent dat de Heer alles van die stad voor zichzelf opeist. Maar dan zo dat hij naar zijn heilig recht al datgene wat hij voor zichzelf opeist zal verdelgen. Dus het woord verbannen, dat is een zeer aangrijpend woord. Wanneer de Heere dus de stad Jericho gaat verbannen, dan betekent dat dat niet één inwoner zal mogen blijven leven. Ouderen moeten sterven, jongeren moeten sterven, kinderen moeten sterven, ja zelfs de dieren moeten sterven. En alles wat niet leeft, wat levenloos is, dat moet verbrand worden met uitzondering van een aantal metalen en edelmetalen, zoals goud en zilver en koper en ijzer. En datgene wat dan niet verbrand zal worden van die levenloze materialen, dat mogen de Israëlieten ook niet voor zichzelf houden. Maar dat wordt de Heere gewijd en zijn dienst gewijd. Zie daar de betekenis van het woordje verbannen. Waarom deed de Heere dat nou? Waarom verdelgde de Heere nou die hele stad met uitzondering van Rachab en haar familie? Waarom spaarde de Heere nou niet meer inwoners van Jericho? Moeilijke vragen zijn dat, hè? En zulke vragen zullen we nog meer tegen gaan komen in het boek Jozua. Zulke vragen zijn er eigenlijk altijd geweest. Zulke vragen zullen er altijd zijn. Want sinds dat de wereld zo diep gevallen is in de zonde, gemeente, gebeuren er zulke gruwelijke dingen op de aarde. Waarvan je wel eens zegt, hoe kan God dat toelaten? Hoe kan de Heere dat toelaten in zijn voorzienigheid? En dan komt de vraag vanavond naar ons toe, mogen wij eigenlijk wel gaan zoeken naar antwoorden op die vragen? Want eigenlijk komen we met al die moeilijke vragen bij één diepe vraag terecht. Doet God de mens? Doet God een stad zoals Jericho? Doet God een volk zoals de volkeren in Kanaan? Geen onrecht als hij haar verbandt, als hij ze verdelgt. O, als wij vanavond op deze diepe vragen een antwoord gaan zoeken, dan past ons eerbied en diep ontzag voor de heilige God. Want dan moeten we voor alle dingen toch zeggen dat in de Heere geen onrecht is gevonden. Dat alles wat de Heere doet en toelaat, goed en recht is. Want hij doet het niet verkeerd. Maar de oorzaak dat God een mens, een stad, een volk moet verbannen, dat ligt niet in God, maar dat ligt in de diepgevallen mens zelf. En weet u wat nu zo'n wonder is? Dat de Heer nooit direct komt met het welverdiende oordeel. Is dat al een wonder voor je geworden? Dat is in het paradijs al gebleken. Toen Adam en Eva moedwillig zondigden tegen God. O, dan had de Heer in één ogenblik die twee mensen kunnen verbannen, kunnen verdelgen. En dan zou de Heere recht geweest zijn in al zijn weg en werk. En toch deed hij het niet. Want de Heere kwam met de belofte van het genadeverbond. Hij openbaarde de Christus als de weg om verlost te worden van de zonde en ook van het welverdiende oordeel. Hij openbaarde zijn Zoon die mens zou worden om hier op aarde in plaats van zulk diepgevallen mensenkinderen te gaan lijden en sterven. Hij openbaarde toen al de middelaar die er alles aan zal doen om een verloren volk weer met God te verzoenen. En gemeente, zo komt de Heer nog steeds tot u, tot jou, tot mij, met zijn woord, met zijn wet, met zijn evangelie, met zijn roepstemmen, om zondaren de weg der behoudenis aan te wijzen, om zondaren indringend toe te roepen, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer, om in ernst en liefde te lokken, laat u met God verzoenen. Maar gemeente, als de Heere nou roept en een mensenkind laat de Heere roepen en hij blijft zijn eigen gekozen weg gaan, dan kan er een moment aanbreken dat de Heere een zondaar kan loslaten. En dat de Heer een zondaar kan overgeven aan het goeddunken van hun eigen hart. Nee, dat zal de Heer nooit zomaar doen. De Heer laat een zondaar niet zomaar verloren gaan. Maar er kan een moment aanbreken dat de Heer toch een mens loslaat als een zondaar blijft weigeren om zich te bekeren. Als een zondaar zich blijft verharden. Als een zondaar voort blijft gaan, ondanks de roepstemmen en de liefdevolle lokstemmen van de Heere en gemeente, dat is verschrikkelijk. Want dan blijft het oordeel van de ban over. Dat zien we hier vanavond gebeuren in Jericho en later zullen we het gaan zien als ook de andere volkeren in Kanaan moeten worden uitgeroeid. Vanavond blijven wij bij de stad Jericho. En wat zegt Gods woord over deze stad? Ik heb u zojuist al genoemd wat Paulus erover zei in Hebreeën 11. Dan noemt hij de inwoners van Jericho ongehoorzamen. Wat zijn dat? Onze kanttekenaren hebben het helder gezien wat dat woord wil zeggen. Dat zijn de halsstarrige, onboetvaardige mensen binnen Jericho. En waarin kwam die ongehoorzaamheid van de inwoners van Jericho nou openbaar? Wel, die inwoners van Jericho hadden van Israël gehoord. Zij hadden van de almachtige daden van de God van Israël gehoord. Ze hebben gehoord hoe de Heere Israël verloste uit Egypte. Ze hebben gehoord van het grote wonder dat de Heer een breed pad maakte door de Schelfzee en dat heel dat volk Israël droogvoets aan de overkant gekomen is, maar dat Farao met al zijn soldaten verdronken is in de woeste golven van de Schelfzee. Ze hebben gehoord hoe de Heer de twee koningen van de Amorieten, Sion en Og, uit het overjordaanse ook heeft verbannen. En de inwoners van Jericho hebben ook gehoord dat de Heer het land Kanaan gegeven heeft aan Israël. En wat deed dat nou met de inwoners van Jericho? Zij ontdekten door die grote daden van de God van Israël dat hij waarachtig God was. Ja, een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En toen gebeurde er iets in hun gemoed van die inwoners van Jericho. Ze werden verschrikt, hun hart versmolt. Dat betekent ze raakten hun hoop en hun moed kwijt. Was dat bekering? Zijn die inwoners van Jericho met dat aangedane gemoed, zijn ze daarmee naar Rahab gegaan? Hebben ze contact met Rahab gezocht van wie ze echt wisten dat zij contact heeft gehad met die twee verspieders van dat wonderlijke volk dat op weg was om Kanaan in te nemen? Zijn ze aan Rahab gaan vragen, Rahab, vertel toch eens, wat is de betekenis van dat scharlakenrode koord, wat je uit je venster hebt laten hangen? Hebben de inwoners van Jericho de toevlucht genomen tot het huis van Rahab, zoals ook de haar familie gedaan heeft? Nee. Ik lees niets van dat alles. En ondanks dat ze aangedaan waren door de geruchten over dat volk Israël en de geruchten over die God van dat volk, bleven ze ongehoorzaam. Ze wilden de verspieders doden. Ze sloten de poorten van de stad alsof ze wilden zeggen, die stad is van ons, daar blijft iedereen van af. En mogelijk hebben ze op de muren van Jericho gestaan in die 7 dagen dat het volk Israël rondom de stad liep. Misschien zijn er wel die gespot hebben. Toen de verschrikking verdween en de aandoeningen in het gemoed ook verdwenen, uiteindelijk blijken de inwoners van Jericho ongehoorzaam te zijn. Halsstarrig, onboetvaardig, bleven ze onbekeerd. En daarmee raakte de maat van de zonde vol. En dat had de Heer al eerder gezegd, in de tijd dat Mozes nog leefde. Want zoals het was in het land Kanaan, zo was het ook in Jericho. Het was zeer verontreinigd door de zonde. U kunt dat lezen in Leviticus 18. En weet u wat Mozes toen gedaan heeft in Leviticus 18? Toen heeft hij, jongens en meisjes, het land Kanaan en daarmee dus ook de stad Jericho, vergeleken met een mens die zoveel gegeten heeft dat hij er misselijk van werd. Dat hij zoveel voedsel heeft gegeten, dat hij het eigenlijk weer moest uitbraken. En zoals zo'n mensenkind zich misselijk gegeten heeft en daardoor overgeven moest, zo braakte Kanaan en ook de stad Jericho als het ware de zonden uit. Het kon niet eens meer als het ware in de maag blijven. En dat beeld laat zien hoe gruwelijk en hoeveel er gezondigd werd in Kanaan en ook in Jericho. En toen kwam de Heer met zijn oordelen. Want de Heer heeft de stad Jericho niet zomaar laten gaan, maar ze hebben gehoord van de God van Israël en zijn daden. En nochtans bekeerden zij zich niet. En toen moest de Heer die stad verbannen. O, vergeven tot het oordeel. Want gemeente, God is rechtvaardig en zijn langmoedigheid is groot, ja zeker, zeer groot, maar die houdt een keer op. En daarom verbande de Heere de stad Jericho. Omdat die stad ongehoorzaam was aan Gods wet, maar ook aan het evangelie. Want ze hebben gehoord van de verlossende daden van de God van Israël. En nu staat dat in Gods woord, gemeente, als een ernstige waarschuwing. En ik moet het u zeggen, dit kan ook u, jou, overkomen. Hoe erg is de zonde? Met name de grootste zonde. De zonde van het ongeloof. En dan moet ik vanavond opnieuw de onbekeerde zondaren aanspreken. Op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Op reis naar de grote godsontmoeting. Overdenk vanavond eens wat er gebeurt als je zo voortleeft. Als je dagelijks je schuld met schuld vermeerdert. Als je bezig bent om de maat van de zonden vol te maken. Als je voortleeft onder de vloek van Gods wet. Dan kan er een moment aanbreken dat de Heer je gaat verbannen. Dan is er geen verlossing meer mogelijk. Als het uur van sterven komt. O haast u toch om uw levens wil. En hoe menigmaal zijn die woorden al tot je gekomen. Bekeer je toch. Zoek de Heer en leef. Want zolang je in het heden der genade bent, is er genade, is er verlossing. Zeker zolang je onder het woord mag zijn, maar verzet je toch niet. Bekeer je toch, want er is vergeving mogelijk. In het dierbare bloed van Christus, voor al je zonden. Kijk maar naar de stad Jericho, waar heel die stad door eigen schuld naar het heilige recht van God werd verbannen, werd Rachab met haar familie verschoond, gered, verlost van het oordeel dat ook zij verdiend hadden. Ja, waar genade valt, valt ze zo eeuwig vrij. En hoe heerlijk schittert dat in deze geschiedenis. Want wat staat er nu in het vervolg van vers 17? We gaan het samen lezen. Alleenlijk zal de hoer Rachab levend blijven. Zij en allen die met haar in het huis zijn. Zij en allen die met haar in het, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden, verborgen heeft. Wat een woord, hè. Alleenlijk. Ben u dat? Ben jij dat? Nou? Alleenlijk. De Heere verbande niet iedereen. Want Rachab, die zelfs een hoer was, mocht blijven leven. Met allen die in haar huis waren. Dat is nou het wonder van vrije genade. Dat is nou een bewijs van die goddelijke eeuwige verkiezing. Rachab is niet omgekomen. Hoe kwam dat? Nu zegt de schrift, door het geloof. Rachab had het zaligmakende geloof ontvangen. Dat deed vluchten naar de redding buiten haar. Hadden die andere familieleden ook dat ware geloof? Haar vader, haar moeder, haar broers met hun gezinnen? Dat weet ik niet. Hoef ik ook niet te weten. God weet het. En de eeuwigheid zal het openbaren. Maar van Rachab weten we het wel. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. De laatste keer dat wij van haar hoorden, dat was in Jozua 2. Dat is alweer een tijdje geleden. En inderdaad, daarin staat beschreven hoe ze twee verspieders heeft ontvangen in vrede. Hoe ze die verborgen had op het platte dak van haar huis. Daarin staat ook beschreven hoe ze die twee verspieders uit haar raam aan de buitenkant van de stad heeft laten vluchten. In Jozua 2 staat ook duidelijk beschreven hoe dat beginnende geloofsleven van Rachab openbaar kwam, wat Gods geest in haar ziel had gewerkt. Zij leerde de Heere kennen, want zij had van de Heere gehoord. Ze had van zijn werk gehoord, onder dat volk Israël. En wat zegt de schrift? Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Daar kende Rachab wat van. En toen ze die woorden over God en zijn daden ging horen, toen kwam er in haar hart, al kon ze dat zelf allemaal nog niet verklaren en onder woorden brengen, maar ze kon het wel zeggen, toen kwam er in haar hart het geloof in die God. En gemeente, als er waarachtig zaligmakend geloof in die God wordt gewerkt in je ziel, dan komt er een dorsten naar God. En wat leerde Rachab van God kennen? In beginsel, dat hij almachtig was. Wat de maangod van Jericho Noord heeft gedaan, die bestond hij niet eens, want het was een afgod. Dat hoorden ze van die grote God van Israël. Hij kon een pad banen door een zee. Hij kon een volk, een heel groot volk, 40 jaar onderhouden in de woestijn. Zij ging geloven in de almacht van God. Ze ging ook geloven dat God groot was van goedertierenheid. Want ze had gehoord dat de Heere zo goed was voor dat volk. Dat hij dat volk uit de slavernij had verlost en een land gaat geven, waarvan Rachab ook goed wist dat het een land was, overvloeiende van melk en honing. En nu had hij God dat land aan dat volk gegeven, wat een bewijs van zijn goedheid. Weet je wat Rachab ook ging geloven? Echt geloven dat God rechtvaardig is. En dat is gebleken in het verbannen van de vijanden. Rachab ging geloven dat zij met de ganse stad Jericho ook dat oordeel had verdiend. Vanwege de ongehoorzaamheid. En toen raakte Rachab ook verschrikt. Toen versmolt ook het hart van Rachab. Toen zag ze de ondergang van Jericho voor ogen. Heb je ook de ondergang wel eens voor ogen gezien? En is het daar niet bij gebleven? Want zie eens in het leven van Rachab. Rachab ging nog meer leren. Gods geest werkte nog meer in het hart van Rachab. Wat dan? Het is niet bij die eerste ontdekkingen gebleven. Het is ook niet overgegaan zoals de andere inwoners van Jericho. Maar Rachab heeft geleerd in haar leven om uit de diepte van haar ellende uit te zien naar verlossing. Kom gemeente, zit hier ook nog van die arme zielen die de nood van het leven hebben gezien, die de zonde hebben gezien en die uitzien naar verlossing. Bij wie dat beginnende werk geen algemene werkingen van de geest zijn, maar zaligmakende overtuigingen en waar leiden de zaligmakende overtuigingen heen? Altijd tot Christus. En voordat ze tot Christus gaan leiden, komt die vraag om verlossing in de ziel boven. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel de tijdelijke en eeuwige straffen hebben verdiend, is er nog een middel? Wie loopt hier nou te zuchten om een middel? Wie loopt er in Elburg te roepen om een middel? Waardoor je de welverdiende straf zou kunnen ontgaan, maar meer nog om wederom tot genade te komen, om je God weer tot je deel te krijgen. Die je kwijtgeraakt bent door je zonde en je schuld. Zo lag het bij Rachab. Weet u wat Rachab heeft ontdekt in haar leven? Die God van Israël is een God die redden wil. En dat gaf haar een uitzien naar verlossing. Zij begeerde dat haar ziel werd gered van de dood. En niet alleen haar eigen ziel, maar ook de zielen van haar ouders, van haar broers, met hun gezinnen. Ja, de beleving van haar eigen nood, de nood van haar eigen ziel, bracht haar ook bij de nood van haar familie. Kom, gemeente, is dat geloof ook in je ziel geboren. Dat u kreeg te geloven dat er bij de Heere verlossing is. Want wie zaligmakende ontdekkingen krijgt, die raakt bekommerd. Dat is een ouderwets woord, maar dat betekent eigenlijk, je raakt verlegen om verlossing. Want dat is een bekommerde zondaar. Een echte bekommerde zondaar. Die is bekommerd om de redding van zijn ziel en die voelt, mijn ziel moet gered worden. En die heeft ook gehoord hoe dat mogelijk is. Maar die kan er niet bij komen. Dat zijn zielen die gaan leren dat het einde van de wet Christus is. En dat de wet in zijn ontdekkende werking een tuchtmeester tot Christus is. Daardoor komt dat roepen om verlossing, het uitzien naar een verlosser. Daar raak je in dezelfde verlegenheid als bijvoorbeeld Job. Dan hoor ik Job zeggen, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om mij de rechte plicht te verkondigen? Is er nou één die mij genadig kan zijn en die tot mijn ziel kan zeggen, verlos hem dat in het verderf niet neerdalen? Is er een God die verzoening gevonden heeft, ook voor mij? Verstaat u dat? Kent u dat? Kun je ook maar niet rusten, voordat die zielenvragen zijn beantwoord en dan bij God vandaan? O, wat ga je dan toch uitzien naar een teken uit de hemel? Wat ga je dan uitzien naar een boodschap van verlossing bij God vandaan, net als Rachab? Wat had ze ook alweer aan de verspieders gevraagd? Om een teken, een waarteken waardoor ze kon weten dat haar ziel zekerlijk gered zou worden van de dood. En dat teken kreeg ze, weet je het nog? Dat scharlakenrode koord. O, wat een sprekende kleur had dat koord. Ken je die kleur? Bevindelijk, door het geloof. O, dan is die kleur allereerst ontdekkend van aard. Heeft het wel eens geklonken in je ziel en heeft de Heer je wel eens geroepen, zondaar, kom en laat ons samen rechten. En dat de Heer je leven ging leggen naast zijn heilige wet. En dat je de ene beschuldiging naar de andere beschuldiging gewaar werd. En dat je tot je grote schrik en ook tot je smart ging ontdekken. Mijn zonden zijn scharlaken, zo rood. Onuitwisbaar. En gemeente, als je alleen die betekenis ondervindt van die scharlakenrode kleur en meer niet, dan is het voor je waarneming verloren. En dan kun je nog maar op één ding rekenen. En wat een zegen als je het daarmee eens wordt. U bent des doods schuldig. En je moet met die ganse stad Jericho omkomen. En dan wordt het zo'n groot wonder als je die andere betekenis van die scharlakenrode kleur mag ontdekken. Dat is de kleur van bloed. Dat is nou de kleur van dat alles reinigende borbloed van de Heer Jezus Christus. Dat gestroomd heeft uit zijn hoofd. Dat gestroomd heeft uit zijn rug. dat gestroomd heeft uit zijn handen en voeten, dat gestroomd heeft uit de wond in zijn zijde, de kleuren van redding, de kleuren van verlossing, de kleuren van behoud. Ja, dat was de kleur van het koord dat de Rahab moest hangen uit het venster, niet meer aan de binnenkant van de stad, maar aan de buitenkant van de stad. Want de zaligheid lag niet in haar en ook niet in die stad, maar de zaligheid en de verlossing moest van buiten haar komen, zodat Rahab een zondaar werd, een uitziende zondaar die haar zaligheid en reinigmaking buiten zichzelf in Christus ging zoeken, waar dat scharlakenkoord naar heen wees. En ook naar dat bloed dat zij nodig had. Want straks komt God. En dat geloofde Rahab. Straks komt God met het oordeel over de ongehoorzamen in de stad Jericho. En daar zat zij nog. Maar dat venster. Met dat scharlakenrode koord. Was er ook. En zo is Rahab achtergebleven toen de verspieders weer weggegaan zijn. En ik geloof, gemeente, dat ze dikwijls bij dat open venster heeft gestaan. Als een uitziende vrouw. Wachten op de dag van de verlossing. Dikwijls heeft ze gestaan bij dat open venster, waar dat scharlaken koord naar buiten hing. En hoe stond ze daar? Nu zegt de schrift, door het geloof. En wat is nou de praktijk van het geloofsleven? Weet je het? De ene keer mag het heel sterk zijn. En het andere moment is het heel zwak en kun je het niet in de beoefening krijgen. En zo heeft Rahab al die tijd moeten verkeren in Jericho. O, als dat geloof inzonk, als het geloof klein werd, als de golven van ongelovigheid over haar ziel ging, als ze zag op haar verzonderde leven, als ze zichzelf terugkreeg, als ze weer hoorde van het oordeel dat over de stad Jericho zou gaan, waar zij nog steeds in woonde, o, dan versmolt haar ziel. Dan werd ze zeer bevreesd. Maar als ze dan weer eens naar dat venster ging, en ze zag op dat scharlaken koord, wat ze misschien wel eens in haar handen nam, dan dacht ze aan Gods belofte en overlegde die in haar hart. Dan waren er weer van die momenten dat het geloof werd versterkt in haar ziel. En dat ze als het ware overal bovenuit getild werd en mocht zien in de verte. En met dat scharlakenkoord in haar handen ging zeggen voor Gods aangezicht. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. En zo heeft zij de dagen doorgebracht, gemeente, in haar woning op de muren van Jericho, totdat die dag aanbrak. En toen zag ze wat gebeuren, wist ze allemaal niet. Ze wist niet wat er ging gebeuren toen ze opeens dat volk aan zag komen. Jozua wist het. Het ganse volk Israël wist het, maar Rahab niet. Die wist van niets. En dan komt daar dat grote volk aan. Dat omsingelt de ganse stad. En daar staat ze. Achter het venster. Te kijken. En ze ziet hoe dat volk rondom de stad gaat in doodse stilte. Ze ziet iets wat ze nog nooit gezien heeft. Een aantal mannen in witte klederen dragen iets onder een wit kleed. Ja, wij weten dat. Maar Rahab niet. De ark. En ze hoort die korte bazuinstoten. Wat heeft dat te zeggen? Toen heeft ze haar familie geroepen. En gedurig bij dat venster gestaan om te zien wat er gebeurde. En toen ging het volk weg en Rahab snapte er niks van. 1000 vragen, 1000 zorgen, 1000 noden bleef ze achter. En de volgende dag gebeurde precies hetzelfde en nog snapte ze het niet. 6 dagen lang. En toen die 7e dag. Toen gebeurde het wel 7 keer en Rahab snapte er niks van. Wat gaat er gebeuren? O, 1 ding moet ze geweten hebben. De dag is aangebroken dat de stad Jericho zal vallen. Maar hoe? Ze wist het niet. En dan die 7e dag, 1 keer, 2 keer, 5 keer, 6 keer. O, gemeente, dan gaat het spannen. Rahab wist het niet. Rahab kwam, zoals we gezongen hebben, voor haar waarneming in een dodelijk tijdsgevricht. O, wat zal er door haar ziel gegaan zijn, toen ze dat al die dagen zag. Wat zal er door haar ziel gegaan zijn toen aan het einde van die 7e dag, na die 7e keer, daar een onbekende man riep, juicht. Wat zal er door haar ziel gegaan zijn toen het hele volk rondom de stad ook daadwerkelijk begon te juichen. Ja gemeente, wat zal er door haar ziel gegaan zijn. Toen ook zij voelde hoe de fundamenten van de stad begonnen te schudden en te beven en de muren daverend ineenstortten. Ze heeft misschien wel geroepen, o God, verlos mij uit de nood en red om uw naams wil mijn leven. En toen bleef dat ene stukje staan. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgevricht, mijn ziel gered. Want uit het venster hing het scharlakenrode koord. En door het geloof in de beloften, die aan dat scharlakenkoord waren verbonden, is ze niet omgekomen. Alleenlijk mocht zij, Rahab de hoer, door de onmogelijkheden heen blijven leven. En allen die in haar huis waren. O, dat ene stukje muur, mag ik het eens zo zeggen, lag in de middelaars handen van de Heer Jezus Christus. En dan kan het niet omvallen. Dan kan het niet instorten. Want niemand zal ze uit zijn hand kunnen rukken. Alleenlijk zal de hoerachap levend blijven. Dat was een belofte Gods. Nee, ze is niet omgekomen met ongehoorzamen. Had ze wel verdiend hoor, want een leven had ze achter de rug. Ze was niet beter dan die ongehoorzame inwoners. En toch, alleenlijk, zij... Het is zo'n persoonlijke zakengemeente. En waarom mocht Rahab levend blijven? Waarom is Rahab nou niet omgekomen toen de muren vielen? Om 2 redenen. Zij mocht niet omkomen. Want ze was een gegevene van de Vader. Wat een wonder zeg. Zij hoorde bij dat gelukkige volk. Waar de engelen van zongen in Efrata's velden. Immensen en welbaren. Koop er zondagmorgen nog meer van te mogen zeggen.
over dat welbehagen van God. Als we mogen horen over die diepe woorden. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen. U liet het koninkrijk te geven. Ga maar vast bedelen om de vrucht. Maar er is nog iets. Ze kon niet omkomen. Want ze krijgt een plaats onder Israël. Zo hebben we in onze laatste tekst gelezen. Om een moeder van Christus te mogen worden. Zodat de beloften in de heilsgeschiedenis van de komende Messias vervuld zouden worden. En nu komen we bij ons hart vanavond. Mag u ook iets kennen van die wonderlijke verlossing? Oh ja, ik weet het wel, er kan veel zijn wat uit God is hoor. Die eerste ritselingen van het geestelijke leven zijn uit God. En toch, als je dat mag kennen, en je mag door de prediking van het woord ook zien dat het werk Gods is, dat je geen vreemde bent van de kenmerken van het genadeleven, dan kan het zijn dat je voor je waarneming toch niet verlost bent. Dat je met Rahab nog in Jericho bent. Jawel, met de belofte. En als de Heer zijn belofte eenmaal kwijt is aan je, dan kan die daar met eerbied gesproken nooit meer van af. En ook met dat scharlakenrode koord, dat heen wijst naar Christus. Zo zijn er zielen die weten dat ze een belofte van God gekregen hebben. Zo zijn er arme tobbers die weten dat ze door het evangelie een zicht, al was het vanuit de verte, op de Heer Jezus Christus hebben gekregen. Die wel eens als het ware met het scharlaken koord der verlossing het mogen zingen. Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Maar als het geloof erin zinkt en het geloof wordt weer zwak en je raakt hem weer uit het zicht, zit je voor je waarneming nog in Jericho. Met een onvervulde belofte. En wat is het dan een wonder als de Heere komt om je verder onderwijs te geven. Om de belofte van de verlossing te maken tot een vervulling van de verlossing. En dan kunnen de wegen die de Heere gaat met een mensenkind heel onderscheiden zijn. En dan zal het misschien bij de een helderder ervaren worden als bij de ander. En toch geloof ik dat allen die zalig worden iets gaan kennen van wat de dichter heeft gezongen in Psalm 116. Denkt u niet? Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer aldus aan in al mijn nood. Och Heere, och wiet mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Ja, gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Hoe ver kun je meegaan? Spreek er maar met de Heere over. En vraag maar of Hij je verder wil leiden. Kijk, daar spreekt nou de verlossing van Rahab van. En wat gebeurde er nou met Rahab toen ze zo door een goddelijk wonder uit dat oordeel over Jericho werd verlost. Toen werd ze uit haar huisje gehaald. En dat gaan we tenslotte overdenken in de versen 22, 23 en 25. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands gaat in het huis der vrouw der hoer. En breng die vrouw vandaar uit met al wat zij heeft, gelijk gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen de verspieders daarin en brachten er Rahab uit, haar vader en haar moeder en haar broers en alles wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger Israëls en wat er dan verder volgt. Ja, nadat de muren van Jericho zijn gevallen, gaat Jozua spreken. Hij is Rahab niet vergeten. Hoe zou dat ook kunnen? Want dan ligt de ganse stad Jericho in puin met het ene stukje muur dat overeind. En dat is voor iedereen zichtbaar. Iedereen kan zien dat daar een wonder is gebeurd. En iedereen ziet dat er op dat stukje muur een huis is met een open venster waar dat rode koord uithangt. En dan roept Jozua de twee verspieders bij zich en hij moet naar dat huis gaan om Rahab met haar familie op te halen. Want dat hadden de verspieders toch beloofd. Ze hadden er zelfs een eed bij afgelegd. En dan zie ik ze gaan, over het puin, tussen de dode lichamen. En dan gaan ze Rahab en haar familie halen. Want een wonder moet dat voor Rahab geweest zijn en wat zal haar hart gebrand hebben van verwondering toen ze die twee kinderen Gods weer zag, waar ze zo'n goede ontmoeting mee had gehad in het verleden. Het is toch waar, ze wordt gehaald. En dan zie ik ze met die twee verspieders uit die stad Jericho gaan. Moet je voorstellen dat je daar liep, gemeente. Door al dat puin, tussen al die inwoners, die verbannen zijn en zij niet. En waar hebben de verspieders haar toen gebracht? Kreeg ze toen gelijk een tentje onder het volk? Nee, nee. Ze werd buiten het legerkamp neergezet, in de afzondering. Je zou kunnen zeggen met een hedendaags actueel woord, ze moest in quarantaine. Waarom? Rahab was onrein. En de Heer had heel duidelijk in zijn wetten gezegd dat het volk Israël een heilig volk mocht zijn. En daar mocht niet iets inkomen dat onrein en onheilig was. En daarom moest Rahab te buiten blijven. Dat is ook wat zeg. Dan ben je verlost en dan sta je er nog buiten. Waarom was Rahab eigenlijk onrein? Om twee redenen. In de eerste plaats was ze een heiden en een heiden was onrein. Denk aan het gezicht dat Petrus heeft gezien, dat laken met die reine en onreine dieren. Maar er was nog een oorzaak waarom dat Rahab onrein was. Ze was heel dicht bij de dood geweest. Ze werd uit een stad gehaald dat vol dode lichamen was. En de wet van Mozes schreef zelfs voor dat als iemand in aanraking was gekomen met een dode, dan was hij onrein. En hij was zelfs onrein als hij in een huis was geweest waar een dode was. Al had hij de dode nog niet eens aangeraakt. Nou, ik ga ervan uit dat Rahab niet één dode heeft aangeraakt. Maar ze komt wel uit een stad vol met dode inwoners. Eigenlijk was ze dubbel onrein. Als heidin en als iemand die uit een dodenstad kwam. Kon ze daarvan verlost worden? Kon ze in een, was er nog een weg dat ze toch nog een plaats kon ontvangen onder dat heilige volk, dat apart gezette volk van God? Gode zij dank wel. Want als de Heere verlost, dan laat hij nooit varen wat zijn hand begon. En hoe dat nou precies gebeurd is met haar, er staat eigenlijk alleen maar, ze werd buiten het leger gesteld. Maar ze heeft toch een plaats gekregen tot in eeuwigheid onder dat volk. Dus er is een moment terug geweest dat ze terug mocht keren, dat ze een plekje kreeg onder dat geheiligde volk van God. En hoe dat precies gebeurd is, weten we niet. Maar als we goed naar de wetten van Mozes luisteren, dan kunnen we een aantal dingen wel aannemen. Allereerst dat de mannen die er waren, haar broers, besneden moesten worden. En het is ook zeer aannemelijk dat Rachab met haar familie besprenkeld werd met reinigingswater. Waar ook de wetten van Mozes van spreken. En dat reinigingswater werd gebruikt ook als mensen onrein waren die met doden in aanraking waren gekomen. En dat gold niet alleen Israël, maar zo staat er in de wet van Mozes, ook de vreemdelingen die van buitenaf Israël werden ingelijfd. En reken maar dat die dagen in quarantaine, in de afzondering, ook gepaard gegaan is met onderwijs. Dat Rachab met haar familie onderwijs kreeg waarom die afzondering noodzakelijk was. En door dat onderwijs, gemeente, is Rachab erachter gekomen hoe het nou mogelijk was dat zij gered kon worden. En wat is dat een wonder, gemeente. Want een zegen als de Heer licht gaat geven over datgene wat hij in je ziel heeft gewerkt. Wat een wonder, zoals het vroeger wel eens gezegd werd, als de Heer licht over licht gaat geven en je onderwijs gaat geven vanuit de schriften over de enige grond van je verlossing. En dan denk ik eventjes aan dat reinigingswater, waarmee Rachab en haar familie ongetwijfeld mee besprenkeld is geworden. Wat was dat? Dat was een mengsel van levend, zuiver water met as van een jonge koe die verbrand was. Een rode vaars. U kunt dat lezen in nummer 19. En wat moest de priester dan doen? Dan moest hij die rode vaars buiten het legerkamp brengen. En ik geloof dat ze met die rode vaars naar het plekje zijn gegaan waar Rachab in de afzondering zat, buiten de legerplaats. En toen heeft Rachab gezien hoe die vaars werd geslacht, hoe het bloed heeft gevloeid en hoe daar die rode vaars op een altaar werd gelegd en in de vlammen opging. En ik geloof echt dat Jozua haar onderwijs gegeven heeft, wat de diepe geestelijke betekenis was. En dat Rachab bij dat altaar geleerd heeft, dat haar verlossing enkel en alleen gelegen lag in het offer van Christus, wat hij eenmaal op Golgotha zou brengen. Maar ze heeft nog meer onderwijs gekregen. Want toen die vaars geheel verbrand was in het vuur, toen heeft de priester dat as van die rode vaars vermengd met dat levende water. En dat mengsel, dat was het reinigingswater waarmee Rachab werd besprenkeld om rein verklaard te worden, om een plaatsje te mogen krijgen onder het geheiligde volk van God. En wat is nou de geestelijke betekenis van dat reinigingswater? Dan hoor ik Paulus zeggen in Hebreeën 9. Want indien het bloed der stieren en der bokken en het as van de jonge koe besprengende de onreinen en heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode, onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van de dode werken om de levende God te dienen. Die rode vaas wees heen naar Christus, die buiten de lege plaats op Golgotha heeft geleden en is gestorven. En daar heeft hij niet alleen zijn dierbaar bloed gegeven tot de reiniging van alle zonden. Maar toen hij gestorven was, heeft de soldaat ook in zijn zijde gestoken. En toen kwam er niet alleen bloed uit die wond, maar ook water. En dat bloed ziet op de rechtvaardigmaking van een goddeloze. En dat water ziet op het werk van de reiniging, de heiligmaking. En zo is er een volk op aarde dat gaat leren het bloed en de geest van Christus nodig te hebben. Dat reinigt de onreinen. Dat zet de onvruchtbaren in het huisgezin van God de Vader. Dat lijft onheiligen in de heilige Christus. Dat verzoent goddelozen met God. Dat neemt buitenstaanders aan tot kinderen van God. Zeg gemeente, heeft de Heer je ook wel eens in de afzondering genomen? En niet één keer, maar steeds weer. Waarin hij je licht ging geven over zijn eigen werk in je leven. Zalig om besprengd te zijn met het bloed van Christus. Zalig om door het geloof de rijkdom van het offer te mogen verstaan. Wat zalig om als een arme zondaar Christus ingelijfd te zijn. Zalig om als Rachab de hoer uit vrije genade een plaatsje te mogen ontvangen in het huisgezin van die lieve vader. Waar Christus de oudste broeder is, de meerdere Jozua, door wie Gods kinderen verlost zijn. En als je dat mag weten, dan mag je op goede gronden getuigen. Alzo liet Jozua de hoer Rachab leven. Ja, alzo liet die lieve Heer Jezus, de grote Jozua, mij, arme zondaar, leven, eeuwig leven. Amen. Eindigen wij met dankzegging. O Heere, wat is zalig worden, een groot wonder, dat Gij om wil zien naar een dode hond, en mag het de belijdenis van een arme zondaar in ons midden zijn, zoals ik ben. Heere, dat u nou het verlorene zoekt, dat u nou het slechtste zoekt, dat u zelfs een Rachab de hoer liefgehad hebt met een eeuwige liefde. Ach, dan hoeft de grootste der zondaren niet te twijfelen, niet wanhopig te zijn. Wat is er dan een ruimte in het bloed van Christus? Geef dan dat als een arme zondaar tot hem mogen vluchten en mogen weten wat het is om door die grote Jozua gezaligd te zijn, rechtvaardigd te zijn en ook heilig en rein te mogen worden. Wilt u dit woord uit genade met uw zegen achtervolgen en wilt u zo met ons gaan naar de zondag om uw woord opnieuw te mogen horen. Wij hebben dat niet verdiend, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 87 en daarvan het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. 87 vers 4.
In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.